Ja, goeiedag allemaal, degene die luisteren. De opname is afgelopen zondag niet goed gegaan. En omdat er toch mensen zijn die het volgen en ook gevraagd werd of dat nog weer opnieuw gedaan werd, opgenomen zou worden, heb ik besloten om dat toch maar te doen. We zijn in 2 Korinther 11 vorige keer geëindigd en we gaan naar 2 Korinther 11 vers 4, want dat is het vers waar ik vorige keer over gesproken heb. Ik lees het even voor, 2 Korinther 11 vers 4. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Laten we eerst openen in gebed. Ja, Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ik dank u, Vader, voor alles. We willen ook onze afhankelijkheid betonen aan u, Vader, door toch te vragen dat uw geest ons wil licht geven op uw woord, ook voor mezelf. En dat het niet mijn woorden zijn, maar dat het de woorden zijn, Vader, die uw woord, die, wat in uw woord staat. En daar hebben we allemaal verlichting voor nodig, Vader, dat we gaan begrijpen. En dat het ook een praktische toepassing voor ons mag hebben in ons leven. En dat vraag ik voor ieder van ons in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, we zijn daar vorige keer gebleven. Of dat vers hebben we min of meer vorige keer wel doorgenomen. Het zijn de leraars die hun dus willen brengen naar een andere Jezus. Een andere evangelie. En een andere geest die ze dan ontvangen, die ze niet hebben ontvangen. En dat dan gaat, borduurt hij door op vers 3. Waar hij spreekt over de slang die Eva heeft bedrogen door haar arglistigheid. Alzo uw zinnen Corinthiërs. Uw zinnen, wij ook in deze, in dit jaar 2011, exact hetzelfde, kan nog steeds, is hij bezig om de zinnen van de gelovigen te bederven, dat ze gaan afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En de eenvoudigheid is dat Christus heeft alles voor ons gedaan, en wij moeten alles in geloof aannemen, om gered te worden, en ook in geloof wandelen, zoals hij dat in zijn woord heeft opgeschreven. Nou, en dan, want indien degene die komt. Dus er zijn mensen die prediken een andere Jezus, die wij niet gepredikt hebben. Want we weten, er is een Jezus met een die niet volgens het evangelie gepredikt wordt, zoals Paulus hem heeft gepredikt. Namelijk, Christus in overeenstemming met het profetisch programma wat God heeft voor het volk Israël en de wereld hier op aarde. Een andere geest hebben ontvangen. Dat hebben we vorige keer ook gezien wat hij daarmee bedoelt. Namelijk de geest van dienstbaarheid. Ja? En nu, wij, overal waar de geest is, daar is vrijheid. En de geest werkt nu alleen met het evangelie van Gods genade. Mensen worden niet gered door de prediking van de wet. En mensen worden ook niet gesterkt in hun dagelijks leven door het houden van de wet. Het is alleen de boodschap van genade die dat doet. Nou, dan hebben we andere evangelie. Gaan we daar even naar terug. Dat heb ik vorige keer, ben ik daar een beetje in blijven, nou, steken wil ik niet zeggen. We hebben het wel een aantal dingen over gezien. Ik lees het nog eventjes, Galaten 1 vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Nee, er is in deze bedeling der genade geen ander evangelie. Maar we weten, buiten de bedeling der genade is er nog een evangelie wat over Christus praat. Maar voor nu is er gewoon geen ander evangelie dan degene wat Paulus heeft verkondigd. En daar zien we in vers 6 ook dat hij is degene die hun in de genade van Christus geroepen heeft. En wij, door te verkondigen dit evangelie, roepen ook andere mensen weer. Ja, want wij weten dat God roept ons, roept de mensen nu, om gered te worden door het evangelie. Ja? Zo worden de mensen nu geroepen. Nou ja, de definitie van een ander evangelie, dat zien wij in feite in vers 8. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Nou, dat is het andere evangelie. Nou, we weten als we in het christendom kijken, dan zien wij dat het grootste gedeelte verkondigt een evangelie buiten hetgeen Paulus verkondigd heeft. Dat is het evangelie wat te maken heeft met het koninkrijk. Dus niet zozeer dat men Christus verloochent als de verlosser Christus, of de maagdelijke geboorte, dat is opgestaan.
Nee, dat heeft te maken niet bij het evangelie blijven wat in deze bedeling der genade hoort. Daar moet je van afwijken. Dat is dat andere evangelie.
Nou, dan zien we ook, dan ben je dus vervloekt. Hè? Nou, daar ga ik zo meteen nog wel op in. Maar ik wil eerst even naar dat in vers 6, dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Mensen, kinderen, of broeders en zusters, zo is het altijd al gegaan in de geschiedenis. We zien al bij Eva is het ook, die luisterde ook naar Satan in plaats van dat ze naar God luisterde. Hè? En anders dat zou naar de man had gegaan. Maar kijk even naar het volk Israël bijvoorbeeld. Ja? Deuteronomium 9 vers 16. Is dat altijd zo gehoorzaam geweest? Ja? Daar kunnen we ook dingen over lezen. Het gaat altijd over Satan. Die zit de waarheid tegen natuurlijk. En daar waar de waarheid verkondigd wordt. Zal hij ze proberen van die waarheid af te brengen. Nou, Exodus 32 vers 8. Dan zien wij het gouden kalf. En in vers, we weten, Mozes is de berg op en naar de zin van het volk, ze zijn net notabene bevrijd, blijft hij wat te lang weg. En dan zien wij dat zij een gouden kalf gaan maken. En in vers 4 zegt Aaron, of ja, zeggen zij, zien we staan in vers 4, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland uitgevoerd hebben. Gelijk weg van de waarheid. Ze wisten beter, want het was de God van het volk Israël. Ze hebben de tekenen gezien. De wolkkolom en de wolk en de vuurkolom die hun begeleiden. Nou, en kijk dan in vers 8. Of vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zij zijn, daar staat het, haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt en zij hebben zich voor dezelfde gebogen en hebben het offeranden gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Dus je ziet hier, ze zijn van de waarheid afgeweken, hè, die hij hun geboden had. Van de weg die hij, hè, God hun geboden had, zijn ze haast afgeweken. En wat zien we het resultaat? Afgoderij. Dat is altijd het resultaat. Als men afwijkt van de weg. En Paulus spreekt ook over een weg. Ja? En als wij afwijken van de weg die God geboden heeft. Nu in deze bedeling der genade. Ja, dat zijn misschien harde woorden. Maar dan naar een ander evangelie wordt overgebracht. Dan ben je bezig met afgoderij. En dan kan het 100.000 keer nog over Jezus Christus gaan. Zoals hij in Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes rondliep. En dat verkondigen. Het is niet zoals God nu wil dat wij spreken. Want het gaat niet over dat evangelie. Vers 9 ook. Verder zeide de Heer tot Mozes. Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Hardnekkig volk. Volk ze verharden hun hart. Oké. Ga maar mee over naar, even naar Deuteronomium 9 vers 16. Dus dat zei God tegen Mozes. Deuteronomium 9 vers 16. En dan zien wij Mozes die spreekt tegen het volk Israël en die kijkt ook terug. En dan zie je in vers 12 en 11. Zo geschiedde het ten einde van 40 dagen en 40 nachten als mij de Heere de twee stenen tafelen, de tafelen des verbonds gaf, dat de Heere tot mij zeide, sta op, ga haastelijk af van hier. Want uw volk dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd, heeft het verdorven. Zij zijn haastelijk afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zie je? Dus dat zegt Mozes nu tegen het volk Israël. En als we kijken nu naar 16. En ik zag toe en gij had aan de Heer uw God gezonderd. Gij had u een gegoten kalf gemaakt. Gij waart haastelijk afgeweken van de weg die u de Heer geboden had. Hier zien we het ook weer staan. En kijk ook in vers 24. Wederspannig zijt gij geweest tegen de Heere van de dag dat ik u gekend heb. Dat zegt Mozes. Ja? Ze zijn een wederspannig volk. Ja? Omdat ze in vers 23 zie aan het eind staan. Ze geloofden hem niet en waren zijn stem niet gehoorzaam. Dus als zij niet geloven, ja, als zij zijn stem niet gehoorzaam zijn, dan geloven wij niet. En wederspannigheid is een zonde van betoverij. Zegt de Bijbel. Ik ga niet heel uitgebreid in zoals afgelopen zondag. Ik stip even de hoofdpunten aan. Laten we ook even naar Richteren 2 vers 6 gaan. Deuteronomium, dat is vlak voordat ze het nieuwe land, beloofde land ingaan. Richteren, dan zitten ze in het beloofde land en God gaf hun richters. Ja, Richteren 2. Hè? Richteren, het woord rechter zit daarin. Richteren 2 vers 6. En wat zien we daar staan? Dan zijn ze in het beloofde land. En als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan, en ieder tot zijn erfdeel om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua, en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al het grote werk des Heere dat hij aan Israël gedaan had. Dus je ziet hier, iedereen zit op zijn plek, ze hebben allemaal hun erfdeel in het beloofde land, en het hele volk diende de Heere. Zolang Jozua daar was, die heeft hen ook dat land binnengeleid, ja, met de Heeren natuurlijk. En de oudsten die ook al de tekenen en wonderen hebben gezien, ja, die dat land ingingen. Dat waren ook mensen die dat gezien hadden. Maar dan zie je, Jozua in vers 8 sterft als hij 110 jaar is. En in vers 10 zie je, en al hetzelfde geslacht, ja, ook tot zijn vader vergaderd was. Zo stond er een ander geslacht na hen op dat de Heer het niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Je ziet hier, Jozua is er niet meer, die oudsten die sterven allemaal uit, die kunnen allemaal nog getuigen van de Heer en die zijn allemaal trouw en geloven. Nou, die zijn dood en dan zie je, er komt een nieuwe generatie. En in vers 11, toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren en zij dienden de Baals. Zie je het, afgoderij of afwijken van de weg die God geboden heeft, dat is de Baal dienen. Een Baal, dat is natuurlijk Satan, ja. En dat is precies wat Paulus ook ons voor waarschuwt, ja. Een andere evangelie, ze ontvangen een andere geest, doordat ze een andere evangelie horen, namelijk van het koninkrijk, onder de wet, de geest van dienstbaarheid. En dan zie je ook een andere Jezus. En dan ook een ander evangelie. En dan zie je dus, hier is dat bij de Baal. Maar uiteindelijk zit altijd Satan erachter. En zij verlieten de Heere, hun vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd. En volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren. En bogen zich voor die. En zij wekten de Heere tot toren. Zie je wel? Dus wat gebeurt er? De toren van God, die komt over hun. Want vers 13, zij verlieten de Heere en dienden de Baal en Astarte. Zo ontstak des Heere toorn tegen Israël en gaf hen in de hand des rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom. En zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Overal waarheen zij uittogen, was de hand des Heere tegen hen en ten kwade. Gelijk als de Heere gesproken had. En gelijk als de Heer u gezworen had en hij was zeer bang. Ja, de Heer had al gezegd, als je ongehoorzaam bent, dan val je onder de vloek. Je valt onder mijn toren. En vreemde volken zouden hun dan bezetten of wegvoeren. En net zolang totdat zij zich zouden bekeren. Maar je ziet dus wel, doordat zij de weg verlieten, kwam de toren over hun. En je ziet ook dat hier, hij dat noemt in vers 15... De hand des Heren was tegen hen. Zie je? Ze weken af van de waarheid. En het gaat hier om het algemeen principe. En dan zie je gelijk, de hand des Heren was tegen hen. Hier is dat letterlijk. Ja? En dan bij ons zijn wij dat niet. Ja, wij weten dat wij, God gaat ons geen ja, de trouwens, het lichaam van Christus zit over de hele wereld. Dus ja, wat zou die op het lichaam van Christus af moeten sturen? Dus dat gebeurt, het is een heel ander programma. Kijk, in vers 16, en de Heere verwekte hun richters die hen verlosten uit de hand degenen die hen beroofden. Doch zij hoorden, dus er kwamen weer andere richters en die, daardoor werden ze dan weer verlost. Doch zij hoorden ook niet naar hun richters, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg die hun vaderen gewandeld hadden, horende geboden des Heeren, al zo deden zij niet. Nou, je ziet bij Israël, zie je het ook, hè, dat zij haast weken zij af. En we moeten oppassen, dat men over Israël praat van, ja, moet je nou toch kijken, die deden toch ook niet wat God deed, ze weken af en haast. Ja, we zien in het lichaam van Christus exact hetzelfde, want Paulus moet zelf zeggen, zij hebben mij allemaal verlaten aan het eind van zijn bediening. Nou, vers 18, en wanneer de Heer hun richters verwekte, zo was de Heer met de richter en verloste hen uit de hand hun vijanden, al de dagen des richters, want het berouwde de Heer hun zuchtens halve vanwege degene die hen drongen en die hen drukte. Dus door die verdrukking en alles kwamen ze erachter natuurlijk dat ze fout bezig waren. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En dan berouwde de Heer het en dan werden ze weer verlost, ja, door een richter. Denk aan Gideon bijvoorbeeld. Maar het geschiedde met het versterven des richters, als een richter weer stierf, dat zij omkeerden en verwierven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, de zelfverdienende en zich voor die buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken, nog van deze hun harde werk. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf. Opdat ik Israël door hen verzoeken of zij de weg des Heeren zullen houden, zie je, om daarin te wandelen. Zie je, het is gewoon een test. Ja, kijk of ze zich zullen bekeren, zullen echte berouw zullen tonen. Gelijk als hun vader gehouden hebben of niet. Al zo liet de Heer deze heidenen blijven ze, dat hij hen, en nu is het andersom, hier heeft God geen haast. Nee, hij hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven. Hier heeft God geen haast. Laat eerst maar eens even kijken of echt die bekering echt wil werken, of ze echt de Heer weer willen dienen. Als dat zo was, dan verwekt hij een richter en dan werden ze weer verlost. Maar het gaat hier om het principe dus, ja. Dat ze vallen onder de vloek. Hè? Denk aan Bileam. Ja, die moest het volk Israël zegenen. Of vervloeken. Door voorbaanlijk. Dus God liet dat niet toe. En hoe heeft hij ze dan toch onder de toorn van God gekregen? Want hij ging zegenen in plaats van vloeken. Toen heeft hij Balak geleerd dat hij de heidenen liet hoereren samen met de Israëlieten. Feesten en alles erop en eraan. Waardoor, en dat was uitdrukkelijk verboden onder de wet, dat de Joden zich zouden vermengen met de heidenen. Nou, en daardoor kwam er afgoderij, de toorn van God, die kwam over het volk. Dus zodoende lukt het alsnog. Zo was het afwijken van de weg, dan kwam de toorn over dat volk. Kijk bij mij in Psalm 106, vers 7. Nou, we weten in deze bedeling de genade nogmaals, het is nu genade en vrede. Dat afwijken, dat gebeurt nog steeds. Bij het lichaam van Christus is het nu ook zo. Maar het resultaat wat wij dan zullen merken is dat het een krachteloos lichaam van Christus is. Wat zou het zijn als de hele christendom het woord en waarheid recht sneed? Wat zou het een invloed hebben op deze wereld en een krachtig getuigenis zijn? Nu is het vaak het lasteren van de naam van God. Als we soms dingen horen en zien die allemaal gebeuren in dat christendom. Nou, Psalm 106, vers 7. Onze vaders, onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen, zie je? Zij zijn de menigte uw goede tierenheid niet gedachtig geweest. Maar ze waren wederspannig aan de zee bij de Schelzee. Zie je, bij de Schelzee waren ze al wederspannig. Toen zeiden ze al, oh, we waren maar weer terug bij die vleespotten. En dan waren ze heel snel vergeten hoe slecht ze behandeld daar werden. Hoe ze daar in slavernij waren. En dan moet je ook denken eigenlijk aan Paulus. Die zegt, willen jullie weer onder de wet? Willen jullie weer onder allerlei regels? Willen jullie weer onder de slavernij komen? Ja, men vergeet heel gauw de vrijheid, ja, die men heeft. Communistisch bewind ook, ja. Dus van alles was het natuurlijk fout. Ze kregen de vrijheid. En nu zie je soms ook dingen dat men wel eens terugverlangt naar die tijd. Terwijl men vergeet hoe slecht het was omdat men geen vrijheid had. In vers 8, doch hij verloste hen om zijn naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelzee, zodat hij verdroogde. Hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters. En hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de water overdekte hun wederpartij. Dus niet één van bleef er over.
Dan zie je, dat was een geweldige gebeurtenis. En dat zagen ze allemaal. Ze werden bevrijd. Ze liepen eerst wel te mopperen tegen Mozes toen ze farao zagen komen met zijn leger. Toen werden ze bang. Maar nu waren ze aan de overkant en farao die werd vernietigd met al zijn strijders. En dan zie je in vers 12. Toen geloofden zij aan zijn woorden en zongen zijn lof. Ja, geweldig. Toen geloofden ze en ze gingen de Heere prijzen, loven en danken. Ja, heilig, heilig, heilig enzovoort enzovoort. Groot is de Heere. Maar dan zie je in vers 13. Toch. Zij vergaten haast zijn werken. Zij werden verbeiden naar zijn raad niet. Zij werden belust met lust in de woestijn. En zij verzochten God in de wildernis. Nou, dan zie je het resultaat. De mens is heel gauw, is hij het weer vergeten. En dan kijkt hij weer naar zichzelf. En dan denkt hij alleen maar aan zijn eigen omstandigheden. Aan zijn eigen welzijn. En dat bevalt hem niet. En dan gaan ze klagen. En dan vergeten ze helemaal wat er gebeurt, wat God gedaan heeft. Oké, nou dat is dus, zie je, het is haastelijk afweken, dat was bij het volk Israël zo, maar we zien het ook, ja, bij Paulus, als we naar Galaten 1 weer gaan, zien we dat, want ja, er kwam de toorn over hun, en in het Oude Testament lezen we ook dat als ze gehoorzaam zouden zijn, zou God hun zegenen, en als ze ongehoorzaam zouden zijn, dan zouden ze vervloekt zijn. Nou, diezelfde bewoordingen gebruikt Paulus hier, dat men, als zij naar een andere evangelie gaan, Galaten 1 vers 8, ja, ze hebben hem haast verlaten. Nou, het principe in het Oude Testament zie je wat er gebeurde. Nou, zo letterlijk wordt dat bij ons niet gedaan. Het resultaat is bij ons wel, als wij naar een andere evangelie gaan, dat de geest dan geblust wordt. Ja, bedroeven, dat is als wij bezondigen, maar als we echt naar een andere evangelie gaan, dan wordt de geest geblust. Hij blijft in ons wonen, hij heeft ons verzegeld tot de dag der verlossing. Maar, zoals Paulus zegt, dat het evangelie dat werkt ook in u die gelooft. En geloven, dat is bij de waarheid blijven. En als we daarbij blijven, dan zal hij ook werken in ons. Ja, hoe doet hij dat? Met het woord en door zijn geest. Dus als wij daarvan afwijken, ja, dan doet hij dat werking, die bekrachtiging en die vertroosting, dat zal dan niet werken, omdat wij niet bij het evangelie van Gods genade zijn. Blijven. Nou, hij zegt ook in vers 8, als er een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigt, dat hij vervloekt is. Nou, moeten we opletten, ja. Want vervloekt, ja, wij, Christus is voor ons vervloekt geworden, ja. En wij worden daarom, zijn niet meer onder de vloek. Maar toch, als je een ander evangelie gaat, dan kom je onder die vloek. Een ander evangelie. Nou, belangrijk is dat het woord en waarheid snijden. Recht snijden. Want Openbaring 14 vers 6... dan zien wij, en we weten, dat is de toekomst, dat is na de bedeling der genade, dat weten wij, omdat wij recht snijden. Maar als we dat niet doen, dan zou je kunnen zeggen, hé, ik lees hier iets wat in tegenspraak is met zichzelf in de Bijbel. Want in Openbaring 14 vers 6 zegt hij, ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen. Het eeuwig evangelie, dat is dat God is de schepper, ja, van de hemel en de aarde. Ja. En hoe krijg je een relatie met hem? Nou, dat is erkend als dat hij die schepper is natuurlijk. En door Jezus Christus kunnen wij dan een kind van hem worden. Maar je ziet in vers 6, dit is in het profeetisch programma, die engel die verkondigt een evangelie, eeuwig evangelie, aan wie? Degene die op de aarde wonen, aan alle natie en geslacht en taal en volk. Zie je wel, dat is een engel die verkondigt, ja, daar staat niet het evangelie, wat wij kennen van 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, dat waardoor wij zalig worden, dat Christus voor onze zonden is gestorven en het is opgestaan. Dat staat hier niet, dit is een ander evangelie. En het wordt ook aan de heidenen verkondigd, door een engel, waarvan Paulus in Galaten 1 vers 8 zegt, als een engel zijn alle evangelie verkondigt, is hij vervloekt. Nou, wij weten hier, als we hier kijken, wat zegt die engel? In vers 7, een grote stem, vrees God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen en de water gemaakt heeft. Nou, dat is een engel, dat is geen gevallen engel, maar dat is een uitverkoren engel. Ja? Maar let op, deze engel is niet vervloekt. Maar het is een andere bedeling. En in een andere bedeling hebben we ook een andere evangelie. Dus daar moeten we goed op letten. Het is niet het evangelie van Gods genade wat we hier zien staan. En toch is die engel niet vervloekt.
als we dit evangelie nu in deze bedeling zouden gaan verkondigen, dan zou dat wel zo zijn. Nou, daarom zien wij, rechtsnijden is de oplossing om uw Bijbel te begrijpen. Nou, ga even met mij mee naar Galaten 1 vers 12. Het gaat allemaal over dat andere evangelie. Galaten 1 vers 12. Paulus zegt, ik maak u bekend, broeders, dat het in vers 11... evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Voor Paulus is er geen mens geweest die het aan hem verteld heeft. We zeggen altijd Petrus, maar wie het ook zei, Jacobus, Johannes, niemand. Hij heeft het niet van een mens ontvangen. En ook niemand heeft het aan hem geleerd. En ook na Paulus is dat zo. Het is uitsluitend, exclusief, speciaal door de openbaring van de Heer Jezus Christus, nadat hij was opgestaan uit de dood, naar de hemel is gevaren, nadat Stefanus gestenigd is, is hij, ja, hij was opgestaan bij Stefanus, en toen is hij weer aan Paulus verschenen, in plaats dat hij kwam om te oordelen. En heeft hij dit evangelie verkondigd. Nou, Galaten 2 vers 1, dan zien wij, maar ja, niet iedereen die wilde eraan. En dat was tijdens Paulus' leven al, maar overal werd hij achtervolgd, ja, door degene die juist de mensen wel naar het andere evangelie willen brengen. En er werd verkondigd, je moet ook besneden worden. Nou, wij weten, dan hier in Nederland, dan predikt op het moment dat dan wel niet, maar dan zegt men, ja, je moet wel gedoopt worden, ja. Kijk, het is vergelijkbaar. Daarna ben ik na 14 jaar wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring. En stelde het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Ja, niet het andere evangelie, maar dat zijn evangelie. En in het bijzonder degene die in achting waren. Ja, dat zijn de voorstanders, de grote jongens. Opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Ja, de mensen die een reputatie hebben. Dus ook aan Petrus, aan Jacobus, ja, aan Johannes. Nou, maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te besnijden. En dat om der ingekropen, kijk uit, valse broederen wil, die van bezijde ingekropen zijn, waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. En dat is de tactiek van de religieuze mens. Verspieden onze vrijheid en ze proberen die vrijheid af te nemen en ons tot dienstbaarheid te brengen. En wanneer heb je dienstbaarheid? Als je onder allerlei regels en wetten en geboden valt. De wet. Dat is wat zij doen. Ze komen met Christus, maar natuurlijk met het evangelie van het koninkrijk. Kijk in Galaten 4 vers 17. En die religieuze mensen, ja, zij ijveren niet recht over u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Ze willen Paulus uitsluiten. Niet alleen persoon Paulus, maar de persoon van Paulus, maar hij als de apostel van de heidenen met het evangelie van de vooruit. Dat willen ze uitsluiten, zodat zij dat jullie over hun gaat ijveren, dat je hun volgelingen wordt, dat je gaat ijveren voor hetgeen wat zij verkondigen. Nou, denk aan het christendom, het lichaam van Christus wereldwijd. Dat zien we gewoon hier gebeuren, ja. Dat is gewoon actueel nog steeds. Satan die verderft de zinnen nog steeds van de gelovigen. Kijk in 6 vers 13 en 14. Want ook zij zelf die besneden worden houden de wet niet. Ze komen wel met de besnijdenis en met de wet, maar ze houden die wet zelf wel niet. Wat willen ze namelijk? Ze willen dat jullie besneden worden. Ze willen dat jullie gedoopt worden. Waarom? Opdat zij in uw vlees roemen zouden. Ja, kijk eens wat een geweldige grote kerk ik heb. Ik zit er bij mij 100, er zitten er 500. Nee, ik heb er 10.000. In Amerika zijn megakerken. Ja, er zitten duizenden mensen. Dat is gewoon gigantisch. En daar, ja, kan de vleeselijke mens natuurlijk in roemen. Ja? En dat wil hij ook graag. Nou, maar nee, Galaten 2 vers 7. Hè, het punt is over dat andere evangelie. We kennen die tekst natuurlijk. Daarom is Galaten ook zo actueel, zo belangrijk ook in deze tijd. Hè, dat Paulus daar is. En dan zie je dat hij het verkondigt aan degenen die in achting waren. Ook aan de apostelen. En dan zie je in vers 7, Galaten 2 vers 7. Daarentegen toen zij zagen dat mij het evangelie de vooruit toebetrouwd was. Gelijk Petrus dat der besnijdenis. Zij zagen het. Ze werden verlicht door de Heilige Geest. Ja? Ze zagen het. Paulus vertelt het hun. Ja?
En zij zagen het, ze begrepen het. Dat is één, ja. Hij heeft het evangelie van de vooruit. En ze zien ook dat... Ze zien, kijk, van Peter weten ze het, van de besnijdenis. Maar nou zien ze ook dat Paulus, die zegt niet zomaar wat. Hij heeft inderdaad een ander evangelie. Namelijk van de vooruit, van de heidenen. Het is het der vooruit en der besnijdenis. Dat is een evangelie wat een bepaalde inhoud heeft. En dat van Paulus heeft een inhoud wat voor de heidenen bestemd is. En Petrus wat voor de besnijdenis bestemd is. Maar dat zijn niet dezelfde evangelieën. Dat is belangrijk om te zien. Niet aan de vooruit, aan de besnijdenis, maar van. Dat is duidelijk een ander evangelie. Het ene is het evangelie van het koninkrijk op aarde. En het andere is het evangelie van Gods genade voor het koninkrijk wat in de hemel is. Waar onze bestemming is. Dus dat zijn twee evangelies. En dat is voor veel mensen moeilijk te vatten of te begrijpen. Of aan te nemen, omdat ze dat natuurlijk nooit gehoord hebben. Want dat is precies... Satan in die zin heeft hij succes, omdat dat dus nergens verkondigd wordt. Men zegt, nee joh, het is hetzelfde. Of de evangelie en Paulus bij elkaar. Nou, dat is wet en genade door elkaar heen doen. Dat werkt ook niet. Want in vers 8, die in Petrus krachtelijk vrocht tot het apostel der besnijdenis, die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Dus Paulus zegt, ja, maar luister even. In Petrus heb je gezien, God, de geest werkte heel krachtig in hem, ja? Met zijn apostelschap van de besnijdenis. Maar diezelfde geest werkt ook in mij en die werkt net zo krachtig in mij, in mijn apostelschap als apostel van de heidenen. Ik ben net zo geautoriseerd. Ik heb net zoveel autoriteit. En van Petrus wordt het alleen maar minder, omdat, kijk in vers 9, Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren zijn, de genade die mij gegeven was, bekende. Kijk, zien is niet genoeg. Heel veel mensen zien de boodschap wel hoor. Ze zien de sites of ze horen het van u of ze lezen dingen. En dan zeggen ze, ja, dit is het. Maar het gaat om of je het ook wilt bekennen. En dat wil zeggen, erkennen dat je volledig je steun eraan geeft. En dat je er ook zelf voor wil gaan staan. Nou, Petrus heeft het ook gedaan. Want in zijn tweede Petrusbrief lees je ook dat hij de gelovigen van de kleine kudde zeggen dat hij hun Paulus aanbeveelt. Wil je begrijpen hoe het zit? Ga Paulus lezen. Want ik heb zijn brief hier en daar staat het in. Ze bekenden het en ze gaven mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Zie je wel? De heidenen en zij tot de besnijdenis. Oké. De meerderheid denkt van, oké, hetzelfde evangelie. Maar 2 vers 7 geeft duidelijk aan, ook met een ander evangelie. Dus er is duidelijk een verschil. Nou, aan Petrus, die wist ook wel dat het aan alle volken was. Hè? Israël is namelijk geroepen om het evangelie eerst zelf aan te nemen en dan om het aan de wereld te verkondigen. Eerst Jeruzalem, Judea, Samaria en dan tot de uiterste aarde. Dat wist Paulus Petrus ook wel. Ja? In Handelingen 10 dan lezen ook, nou, de Handelingen 3 vers 26, laten we daar even heen gaan. Dat is na Pinksteren ook weer een toespraak van Petrus, dat hij zegt in Handelingen 3 vers 26... Dus het moet eerst via Israël, dan naar de heidenen. En dan zie je vers 26, God opgewekt hebben en zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Zie je, eerst moest Israël gezegend worden en dan de wereld. Nou, gaan we mee naar Handelingen 10 vers 35. Gaat hij naar Cornelius, hij ziet dat laken met al die dieren. En hij weet nog niet precies wat er aan de hand is, waarom hij erheen moet gaan, naar een heiden. Maar één ding wist Petrus wel, in vers 35, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Nou, dus elke heiden die hem vreest is God aangenaam. Petrus weet dat. Dit is het woord dat hij gezonden heeft. De kinderen Israëls verkondigen de vrede door Jezus Christus, deze is een Heer van allen. En uiteindelijk, Petrus weet dat Cornelius was dus een heiden en dit was iemand die God vreesde en die God zocht, ja. Alleen hij moest dan naar de Jood toe om die God te leren kennen. Nou, we weten in het verloop van een stuk dat als Petrus dat eenmaal vertelt, wat hij gaat hij over de Heer Jezus vertellen en dan op een gegeven moment dan vertelt hij ook dat het volk Israël in vers 43 dat al de profeten die geven getuigenis dat een iegelijk die in hem in Christus gelooft vergeven de zonde ontvangen zal door zijn naam. Nou, dat is het evangelie wat wij verkondigen. En daarom onderbreekt God hem ook hier met de Heilige Geest uitstort op de heidenen.
want Petrus was nog niet klaar. Maar dit is precies het evangelie wat nu voor ons voor deze bedenking der genade is. Petrus, we weten het, die was verbaasd en de ander ook met hem, want de Heilige Geest werd uitgestort. God heeft toen dat onderbroken en heeft ook aan Petrus laten zien dat dat evangelie wat hij wilde vertellen in Handelingen 2, bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonde, dat dat niet meer actueel is. En later heeft Petrus dit in gedachtenis gehad en heeft hij ook Paulus inderdaad ook erkend. Dat lezen we ook in zijn tweede brief. Dus ja, het was toen via Israël dat men gered kon worden en nu is het via het lichaam van Christus. Als we teruggaan naar 2 Korinthe 11, als Paulus zegt aan het eind van vers 4... hè, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Ze hebben een evangelie aangenomen, namelijk wat Paulus aan hun verkondigde, want zij waren hij was hun geestelijk vader, hij heeft hun in dat evangelie geteeld en nu willen ze naar een andere evangelie. Het is net zoals bijvoorbeeld een kind die wordt geboren uit de moeder, die krijgt een fles en op een gegeven moment dan wil hij die fles van zijn eigen moeder niet meer, maar dan wil hij de fles van, wil hij van een ander. En dan wil hij voortaan niks meer met zijn eigen moeder te maken hebben. Dan wil hij gewoon naar een ander voortaan, naar een vreemde. Dat is ook voedsel. Ja, maar niet het voedsel van zijn eigen moeder. Even kijken hoor. Zo verdroegt gij hem met recht. Zie je het? Zo verdroegt gij hem met recht. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Ja, dat wilden ze wij. Ze wilden ze wel. Ze verdroegen die persoon, staat hier hem, daar kom ik volgende keer nog op terug. Dat is enkelvoud. Maar ze verdroegen hem wel. En Paulus verdroegen ze niet, ja. Dus die lui, of nou, ik zeg het niet goed, maar die broeders, wij spreken vaak ook over broeders die dit doen. Ja, die verdragen ze wel, hè, als ze hun onder dienstbaarheid brengen. Dus die hadden succes bij hun. Dus wat hebben ze niet gedaan? Die Korintiërs, of de Korintiërs, wat Paulus in Galaten 5 vers 12 zegt, dat zal ik even gauw lezen. 5 vers 12. Of zij ook afgesneden werden die onrustig maken. Ja, er komt onrust in de tent, om het zo maar eens te zeggen. Mensen die bij ons ook, als wij een evangelie van Gods genade verkondigen, wij, dan komen mensen die willen de wet brengen. En als niet iedereen even sterk in de boodschap staat, en dat waren ze bij de Korintiërs niet, dan komt er onrust. Ja, net zoals Eva, die was ook niet gegrond in het woord. En had ze naar Adam moeten gaan, maar ze heeft geluisterd naar Satan. En zo kan dat bij ons ook zijn. En dan komt de onrust. Hé, is dat allemaal zo? En voor je het weet, is er zuurdeesem in de gemeente. En dat wordt groter en groter en groter. En Paulus zegt, of dat zij ook afgesneden werden. Dat wil zeggen, afgesneden dat ze uit de gemeente gezet werden. Ja? Opdat zij leren niet meer te lasten. Ze moeten afgesneden worden, want ze maken je onrustig. Dat is de enige oplossing. He, of als we in Romeinen 1... Romeinen 16 vers 17 zegt hij ook dat iemand een andere leer leert, dat je daar niet meer naar moet luisteren, maar dat je vanaf moet afwijken. He? Of in 1 Timotheus 1 vers 20, dan zegt hij, dat is volgens mij wat ik net aan mijn hoofd zei, ja, onder 1 Timotheus 1 vers 20, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, omdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Of in Titus zegt hij, verwerp een ketterse mens naar een tweede en een derde vermaning. Dat hadden ze moeten doen, dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze hebben het verdragen, ze hebben ze verdragen. Wat wij moeten doen, wij krijgen ook verzoekingen. Maar God geeft de uitkomst, opdat wij het kunnen verdragen. Nou, dan ga ik aanstaande zondag verder met het verdere verloop, 2 Korinthe 11 vers 5. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan uitnemers en apostelen. Mensen, broeders en zusters, we moeten hiervan waken. Dit hoofdstuk eindigt ook met valse apostelen. Ja. En die zijn er volop. En dan spreken we over niet mensen die de Bijbel vervloeken. Of die ongelovig zijn, die atheïst zijn. We spreken over gelovigen. Die met de Bijbel in de hand komen. En wij moeten waakzaam zijn. Want Satan die probeert onze zinnen te verderven. En dat wij gaan afwijken naar de eenvoudigheid die in Christus is. De eenvoudigheid die in Christus is, is in deze bedeling de genade. In de brieven van de apostel Paulus. Straks als zij bij de Heere zijn, dan zal het weer bij Israël zijn. Maar dan zullen zij onder het nieuwe gewond zijn.
En dan zal de geest dat werk in hun doen wat zij onder de wet niet konden. Want onder de wet, God heeft hun de wet gedaan om te laten zien dat zij het zelf niet konden. Die wet was goed, maar zij waren fout. Zij konden het niet. En toen heeft hij de nieuwe verbond en dan geeft hij zijn Heilige Geest. En dan zorgt hij dat zij, wat zij in het Oude Testament niet konden, nu onder het Nieuwe Verbond wel kan. Omdat die wet in hun harten geschreven is. Maar mensen, dat hebben wij nu niet. Want de wet is niet in ons hart geschreven. Wij hebben nog steeds die zondige natuur. En als wij onder de wet gaan, dan gaat de zonde in ons toenemen. Maar gaan wij onder de genade, onder de prediking van genade, en blijven we daaronder, dan zal ook de zonde daardoor vernietigd worden in ons. Vader, wil u danken voor deze dag. Dank u voor het evangelie, voor uw genade. En dat Paulus zo duidelijk is in zijn waarschuwing. We zijn ook blij dat het erin staat. Want daar kunnen we van leren. Want wat dat betreft, de tactiek is vanaf Eva nog steeds dezelfde. Al duizenden jaren. Ook nu op de dag van vandaag. Vader, dat uw woord in ons zijn uitwerking zal hebben. En dat we dat ook in het geloof zullen niet alleen zien, maar dat we het ook zullen herkennen. En ook het zullen aannemen en daarna zullen leven. En dan zal het ook werken, omdat wij het geloven. Dank u wel daarvoor, in Christus' naam. Amen.